Godzegen allemaal. 3 weken geleden uploadde ik een video over abiogenese en ik zette daarnaast de subtitel De nachtmerrie voor elke zelfbewuste atheïst. Ik heb toen gesproken over de mysterieuze en binnen de naturalistische wetenschap onbeantwoorde vraag hoe het kan dat de eerste levende cel is ontstaan. In deze video wil ik inzoomen op één van de meest problematische aspecten van die abiogenese. En dat is de vraag, wat is de oorsprong van de benodigde genetische informatie? Allereerst wil ik transparant zijn over mijn persoonlijke vooropleiding en nou, mijn mate van expertise over dit onderwerp. Ik ben geen bioloog. Ik heb geen biologie gestudeerd op universitair niveau. Ik ben ook geen scheikundige van beroep. Ik ben geen expert als het gaat om biochemie. Maar tegelijkertijd is het ook weer niet zo dat ik helemaal geen achtergrondkennis of vooropleiding heb. Ik heb VWO-examen gedaan voor biologie en voor scheikunde. En ik heb vervolgens een universitaire bachelor en master geneeskunde behaald. Waar je ook wel wat meekrijgt van biochemie en celbiologie. Dus ondanks dat ik geen expert ben, is het ook weer niet zo dat ik helemaal niks heb meegekregen in mijn vooropleiding en vanuit mijn professie over dit onderwerp. Waarom ga ik dan als niet-expert toch iets zeggen over de oorsprong van informatie die nodig was om het leven te doen ontstaan? Dat is omdat ik denk dat dit een vraagstuk is die ja, veel groter is dan puur de discipline van de abiogenese. Dit heeft namelijk echt wel te maken met je wereldbeeld. En eigenlijk alle mensen hebben het recht en misschien ook wel de plicht om zich deze vraag te stellen. Wat is nou de oorsprong van mijn leven? Wat is de oorsprong van het leven? Waar komen we vandaan? En ik denk niet dat je dat kan uitbesteden aan een groep wetenschappers die zich specialiseert in biochemie en abiogenese. Het heeft nogal grote wereldbeeldimplicaties. Daarnaast is het ook zo dat vaak de mensen die wel experts zijn binnen de naturalistische wetenschappen in de abiogenese, dat zijn ook vaak mensen die dat naturalistisch wereldbeeld hebben omarmd. En we kunnen van hen geen neutrale analyse verwachten van hoe plausibel het is dat abiogenese spontaan en zonder bovennatuurlijke interventies heeft plaatsgevonden. Nou, vorige keer heb ik laten zien dat voor het vormen van de eerste levende cel, de eerste zelfreplicerende cel, hè, de cel die zichzelf kan delen, dat er allerlei onderdelen voor nodig moeten zijn geweest die op de juiste manier in elkaar moeten zijn gezet. Die moeten geassembleerd worden. En ik heb toen de vergelijking gemaakt met de Formule 1 raceauto van Max Verstappen. Dit keer wil ik inzoomen op een ander enorm probleem. Of in elk geval, het is misschien wel een beetje een overlappend probleem, maar het laat toch een behoorlijk ingewikkeld aspect zien van dit probleem. Dat is de zogenaamde minimaal benodigde informatie die er moet zijn geweest in die eerste levende cel. Nou, laat mij even duidelijk voorop stellen. Ik geloof in het Bijbels scheppingsverhaal. Dus ik ben sowieso ervan overtuigd dat die hele naturalistische visie op abiogenese, dat het niet klopt. Maar met deze video wil ik een interne kritiek geven op dat wereldbeeld. Want dat is het. Het is uiteindelijk een wereldbeeld. Natuurlijk zullen wetenschappers zeggen, hey, wij zijn geen naturalisten, wij geloven slechts in methodologisch naturalisme. Dat wil zeggen, wij doen ons onderzoek vanuit de veronderstelling dat alleen natuurlijke processen gebruikt mogen worden als verklaring voor fenomenen die wij zien. En dat begrijp ik. Ik denk zelfs dat dat een goede manier is om wetenschappelijk onderzoek te doen. Maar dat geeft wel behoorlijke beperkingen ook aan het soort onderzoek wat je kunt doen en het soort conclusies wat je mag trekken met enige mate van zelfverzekerdheid. Ik denk zeker als we het hebben over de oorsprong van het leven, dat je dan in een heel speculatief onderzoeksveld terechtkomt. En zeker als je vertrekt vanuit naturalisme of methodologisch naturalisme, dat je dan eigenlijk ook wel een soort wereldbeeld aanname onder je conclusies hebt zitten van niet alleen methodologisch naturalisme, maar ook filosofisch naturalisme. Nou, daar heb ik ook een video over gemaakt. Daar zal ik nu niet op uitweiden. Maar mijn punt is dus wel, ik geloof in de basis, het Bijbels scheppingsverhaal. Ik geloof dat God de bron is voor de benodigde informatie, genetische informatie, in het leven. Maar goed, ik wil een interne kritiek geven op naturalisme. En daarom wil ik eigenlijk om je het probleem binnen dat naturalistisch wereldbeeld van de bron, de oorsprong van die benodigde informatie, om dat een beetje duidelijk te maken aan je, wil ik eigenlijk een beetje inzoomen op een van de benodigde stukjes informatie of stukken informatie. We gaan weer eventjes inzoomen op die zogenaamde eerste levende zelfreplicerende cel. Die cel die eigenlijk het grote mysterie vormt voor naturalistische wetenschappers. Hoe heeft die kunnen ontstaan? Want in hun wereldbeeld heeft die op natuurlijke wijze moeten ontstaan. En als we gaan inzoomen op bijvoorbeeld een van de benodigdheden die er moet zijn geweest in die eerste cel, dan zul je wel begrijpen dat zo'n cel een soort wand nodig heeft. Ik heb daar vorige keer ook iets over verteld. Een cel heeft een membraan. Dat noem je de celmembraan. En ook al bij die eerste cel moet die celmembraan bestaan hebben uit een dubbellaag van fosfolipiden. Nou, een cel met een diameter van ongeveer 1 micrometer, die moet naar schatting bestaan uit een celmembraan met zo'n 1 miljoen tot 10 miljoen fosfolipiden. En wil die eerste cel hebben kunnen delen, dan moeten er dus nieuwe fosfolipiden zijn of gemaakt worden. En veel ook. Er moeten eigenlijk wel miljoenen gemaakt worden. Nou, ik zal niet uitweiden over de specifieke eisen die er zijn voor de productie van die fosfolipiden. Maar het punt is dat wil je natuurlijk van één cel twee cellen krijgen, ja, dan moeten er fosfolipiden zijn om te zorgen dat die eerste cel wat groeit en op een gegeven moment ook kan splitsen. Nou, om fosfolipiden te kunnen produceren in zulke hoeveelheden, hè, we hebben het over miljoenen, weten we eigenlijk dat er enzymen nodig zijn. Er zijn bepaalde andere moleculen nodig die een bepaalde functie kunnen vervullen. Namelijk het in elkaar zetten van zo'n fosfolipide molecuul. Want een fosfolipide molecuul is best wel een complex molecuul. Een fosfolipide molecuul bestaat uit een hydrofiele kop. Dat is de fosfaatgroep. Hè. Dus dat is het stukje van een fosfolipide die houdt van water, die water aantrekt. Je hebt een hydrofobe staart nodig. Hè. Dat zijn bij een fosfolipide twee vetzuurstaarten. En je hebt een glycerol ruggengraat nodig die de kop en de staart verbindt. En zo krijg je dus een molecuul met een waterminnende kop en een waterafstotende staart. En dat noem je een amfifiel molecuul. Het is een molecuul wat zowel wateraantrekkend is als waterafstotend. En om die drie componenten van zo'n fosfolipide bij elkaar te krijgen en te verbinden met elkaar, ja, dat is een energie-intensief proces. Dat proces kost energie. Eigenlijk is van nature zouden die losse deeltjes er niet zozeer op gericht zijn om aan elkaar te koppelen. Dat kost energie. He, dus in de praktijk, in de wereld die we om ons heen zien, zien we eigenlijk dat soort deeltjes vooral worden gemaakt in levende systemen. En dat is omdat er enzymen voor nodig zijn. Nou, voor de productie van zelfs die eerste fosfolipiden in die eerste cel, die dus nodig waren om die eerste celmembraan te doen groeien, heb je minimaal ongeveer 6 enzymen nodig. Ik zal jullie besparen dat ik al de namen van die enzymen voorlees, maar om er maar één te noemen, je hebt glycerol-3-fosfaat acyltransferase nodig. En dat katalyseert de eerste stap in de synthese van fosfatidinezuur door een vetzuur aan glycerol-3-fosfaat te binden. Nou, en zo heb je nog 5 enzymen nodig die echt nodig zijn om überhaupt zo'n fosfolipide te produceren, zo'n deeltje. Nou, wat betreft de benodigde enzymen is het heel belangrijk om te beseffen dat enzymen, zoals wij die vandaag de dag kennen en zoals die werken in de lichaamcellen en levende cellen, enzymen zijn eigenlijk eiwitten. En eiwitten bestaan weer uit een hele lange kralenketting van aminozuren. Je hebt 20 verschillende aminozuren in levende wezens. En die aminozuren die worden als een soort kralenketting aan elkaar gekoppeld en vervolgens vouwen die op tot een enzym. En die enzym die heeft een bepaalde structuur en dat is precies de structuur die nodig is om bijvoorbeeld een andere reactie, bijvoorbeeld de vorming van zo'n fosfolipide molecuul, om daar een stukje aan bij te dragen. Enzymen zijn eigenlijk een soort instrumenten in de natuur die gemaakt worden in levende cellen om andere reacties mogelijk te maken. En ik noemde zojuist dat je dus voor het laten ontstaan in een levend systeem van een fosfolipide, laat staan miljoenen fosfolipiden, heb je dus minimaal 6 soorten enzymen nodig. En zo'n enzym bestaat dus weer, zoals ik net zei, uit een keten van aminozuren. Een gemiddeld enzym bestaat uit 300 tot 400 aminozuren die aan elkaar gekoppeld zijn in een specifieke volgorde en een specifieke code, zou je kunnen zeggen. Nou, die aminozuurketen, daarvoor wordt gecodeerd in RNA en in moderne levende cellen in DNA. DNA wordt overgeschreven in RNA en RNA wordt vervolgens door ribosomen omgezet in een aminozuurketen die wordt gevouwen tot een enzym. Nou, voor een keten van 300 tot 400 aminozuren, en dan hebben we het over een gemiddeld eiwitenzym, heb je per aminozuur heb je een code in het RNA zitten van 3 nucleotiden. En die 3 noem je bij elkaar dan een codon. Een 3 nucleotidebase codon. Dat betekent dat je dus een code moet hebben in het RNA voor een aminozuur van, of een aminozuurketen van 300 aminozuurlengte van 900 nucleotiden. En als je het nog herinnert in je biologieles, in RNA heb je dan te maken met de letters A, U, C en G. En die moeten in een bepaalde volgorde een bepaalde code vormen, waardoor er een bepaalde volgorde van aminozuren wordt gemaakt die leidt tot een functioneel enzym. Nu ontstaat er het probleem. Want je hebt dus eigenlijk 6 enzymen minimaal nodig, verschillende enzymen, om überhaupt zo'n fosfolipide molecuul te kunnen maken in die eerste levende cel. En dat betekent dat voor 6 verschillende enzymen heb je ongeveer 5400 nucleotiden nodig die specifieke code vormt voor die 6 enzymen. Nou, laten we het eventjes niet hebben over die 6 enzymen die nodig zijn, maar laten we er slechts eentje van pakken. Dan hebben we het dus over een code in RNA van minimaal 900 nucleotiden lang. Nou, de kans dat die specifieke volgorde, die sequentie van 900 nucleotiden, willekeurig ontstaat, is extreem klein. Is extreem klein. Als je dat berekent, dan heb je het over, nou ja, dat kan je eigenlijk zelf wel uitrekenen, want je hebt dus voor elke plaats, voor elke nucleotide, heb je een A of een U of een C of een G. Je hebt 4 opties. Dus je krijgt uiteindelijk een kans van 4 tot de macht 900. 4 tot de macht 900. Dat is ongeveer de orde van grootte van 10 tot de macht 542. Een 10 met 542 nullen erachter geplakt. 1 op de 10 tot de macht 542 is de kans dat die specifieke nucleotide sequentie ontstaat of gevormd wordt op basis van willekeur, die uiteindelijk kan coderen voor die aminozuurketen die dat enzym vormt, die zo'n fosfolipide voor een deel kan maken. Dat is een extreem kleine kans. Dat is zo'n kleine kans dat zelfs als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de totale hoeveelheid seconden die is gepasseerd sinds het vermeende ontstaan van het universum binnen het naturalistisch wereldbeeld. Dan hebben we het over een heelal wat 13,8 miljard jaar oud zou zijn. Dat komt neer op ongeveer 4 keer 10 tot de macht 12 seconden. Dan hebben we het over een 10 met 12 nullen erachter. Dat is heel veel kleiner, dat getal, dan een 10 met meer dan 500 nullen erachter, 542 nullen erachter. Of als we het hebben over het totaal aantal atomen in het heelal, dan hebben we het over een getal van ongeveer 10 tot de macht 80. Dat is ook vele, vele malen, vele, vele orde van grootte kleiner dan het getal wat we zojuist berekend hebben, wat een beetje weergeeft hoe groot de kans is dat die willekeurige nucleotidesequentie op willekeurige basis in elk geval tot stand komt. Dus we hebben het, zelfs als we het totaal aantal seconden dat het heelal zou hebben bestaan vermenigvuldigen met het totaal aantal atomen wat er is in ons heelal, dan komen we tot een getal van ongeveer 10 tot de macht 92. Maar wat we nodig hebben is een getal in de orde van grootte van 10 tot de macht 542. Zie je, dit laat zien hoe onplausibel het is, hè, dat deze informatie die benodigd is in die eerste levende cel, zelfs maar om 1 enzym wat nodig is om fosfolipiden te kunnen maken, en we hebben er nog meer nodig, en we hebben niet alleen fosfolipiden nodig, maar we hebben de productie van veel meer bouwstenen van het leven nodig dan slechts fosfolipiden. Maar de kans dat de code die nodig is, de informatie die nodig is om die productieprocessen in die eerste levende cel mogelijk te maken, die kans is zo klein vergeleken met het totaal aantal seconden dat het heelal zou hebben bestaan en het totaal aantal deeltjes in het heelal, dat je eigenlijk moet zeggen dat dit een verwaarloosbaar kleine kans is. Hè? Want vaak zullen naturalisten zeggen, ja, maar als je maar genoeg tijd hebt, ja, dan gebeurt dat vanzelf wel. Maar we hebben het hier over een hele andere orde van grootte. Dit is een kwestie die zo onwaarschijnlijk is dat met de hoeveelheid tijd die beschikbaar zou zijn, de kans dat dit gebeurt nog steeds zo klein is als het zoeken niet naar een speld in een hooiberg, maar naar een speld in heel de wereld. Dit is eigenlijk een geloofstap die je zet om te geloven dat dit heeft kunnen gebeuren, die ingaat tegen het redelijk denkvermogen en tegen alle wetten van de statistiek. En daarom zie je dat ook in de naturalistische wetenschappen er hypothesen zijn geformuleerd om dit probleem op te lossen. Bijvoorbeeld de zogenaamde panspermie-theorie. Dat is de theorie dat het leven helemaal niet is ontstaan op aarde, maar dat het ergens anders in het heelal is ontstaan en dat door bijvoorbeeld meteorietinslagen op andere planeten de stukjes code en informatie die nodig zijn om het leven tot stand te brengen als het ware gelanceerd zijn en op de aarde terechtgekomen zijn. Ja, wat voor soort probleem lost zo'n theorie nou op? Ja, wat dat probeert op te lossen is dit probleem wat ik hier benoem. Het probleem van informatie. Wat is de oorsprong van de informatie die nodig is voor die eerste levende cel? En ik persoonlijk denk dat je hiermee allereerst helemaal niks oplost. Want zoals ik net noemde, de hoeveelheid deeltjes in het hele heelal en de hoeveelheid tijd die beschikbaar zou zijn vanaf het vermeend ontstaan van het heelal is nog steeds statistisch insignificant. Dus zelfs als je het probleem verlegt van de aarde naar buiten de aarde en zegt dat het leven eigenlijk buitenaards is, dan kom je op hetzelfde probleem uit. Dat is één. En ten tweede, het is natuurlijk een vrij bizar idee dat dit zo is gebeurd. En het heeft zoveel weg van een geloofsovertuiging dat je eigenlijk moet concluderen dat dit een minder aannemelijke geloofsovertuiging is dan de Bijbelse positie. Het Bijbels-christelijk wereldbeeld geeft aan dat God de oorsprong is, dat hij de programmeur is van de code van het leven. En ik denk dat dat een niet-arbitrair, het enige redelijke alternatief is voor zo'n soort vreemd idee dat het leven uiteindelijk uit de ruimte op aarde terecht is gekomen. Nou, ik hoop dat je iets hebt aan deze overdenking. Ik hoop dat het een beetje een beeld geeft van hoe groot het probleem is van de oorsprong van informatie in een naturalistisch wereldbeeld. En ja, denk hierover na. Ik zou zeggen, lees de Bijbel en zie daar een beter alternatief, een betere verklaring voor de oorsprong van de code en de informatie die het leven mogelijk maken. God zegen. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.